Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Dus ja, dat is zeer speculatief en dat is dus met een heel klein bedrag van de portefeuille. En in het verleden, ja, bij een aandeel als dit, heeft het ook wel goed uitgepakt.
Ja, beste belegger, welke van de vele mogelijkheden van beleggen in opties biedt nu de beste kansen? Kopen met korting, beschermen van je portefeuille, rendementskansen vergroten of speculeren? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, leuk dat jullie er weer zijn. Ik ben nog steeds Johan Brinkman, zit hier nog steeds met Jef Thijssen en Karel Merks. En we gaan met beide optiebeleggers, want Karel, jij doet ook wel een opties, dacht ik, hè? Of niet zo heel veel?
Oeh, mijn laatste optietransactie, ik heb het toevallig opgezocht, kwam uit 2014.
Oké, okay,
dus
nou,
ben al 11 jaar blanco.
Vind ik niet dat ik jou een optiebelegger mag noemen, maar je hebt er in ieder geval wel verstand van en ervaring mee. Maar Jef is wel een echte optiebelegger. En ik ga met jullie allebei praten over waarom opties nu wel of niet interessant zijn. En wat je er dan mee kunt bereiken. Jef, wil jij van start gaan daarmee?
Ja, dat is goed. Je legt de lat wel hoog met wat is op dit moment de beste optie.
Als het dan wat minder wordt, dan wordt het nog steeds steengoed, Jef, wat jij gaat zeggen. Dus,
Ik wou het hebben over de veelzijdigheid van opties. Warren Buffett noemde het ooit weapons of mass destruction. Als je niet weet hoe je met opties gebruikt in de effectenportefeuille, dan kun je flink op de blaren moeten zitten. Dat heb ik ook bij verschillende brokers gezien. Waar ik werkzaam ben geweest, dat klanten toch tegen enorme zeperts aanliepen. Omdat ze niet exact wisten wat ze aan het doen waren. Maar gelukkig voor onze abonnees kun je dat voorkomen. Want we hebben nog steeds op onze website onder Academy een cursus over opties. Waar je de basisbeginselen leert. Dat is wel een cursus die al wat langer op de site staat. Maar de theorie verandert niet.
Nee, maar de waarschuwing is ook van wees er voorzichtig mee. Ga niet zomaar iets
Je moet goed weten hoe het werkt.
Ja, ja.
En ik vind dat Peter Six, die heeft daar wel een leuk voorbeeld van. Die vergelijkt het altijd. Peter Six is van Saxo. Hij is de schrijver van Beleggers voor Dummies. Dus daar wordt ook een stukje over opties ingeschreven. Maar die geeft altijd aan, die vergelijkt met de peuters. Ja, die moet je geen lucifers geven. Maar als je een volwassene een doosje lucifers geeft, die weet hoe die ermee om moet gaan. De kans op dat er een heel groot probleem daardoor ontstaat, die zijn vrij klein. Dus opties.
Ik bedoel, de basale fout is natuurlijk dat je denkt, ik koop een optie.
Mm-hmm.
Dus dan heb ik recht op iets op één aandeel. Terwijl de theorie is dat het is 100 aandelen, weet je. En ik bedoel, lucifers kunnen we allemaal natuurlijk heel veilig gebruiken.
Mm-hmm.
Alleen als je denkt van, hey, ik zie een optie staan en je vergeet even dat je elk bedrag maar 100 moet doen, dan heb je al heel snel een hele grote positie in de beleggingsportefeuille.
Ja, dat klopt. Dus je moet goed weten waar je mee bezig bent. Maar ze kunnen echt wel waarde toevoegen, ben ik van mening. En je kan ze ook heel defensief inzetten. Dat hebben we ook een aantal keer gedaan. We schrijven regelmatig in de categorie tip van de week. Doen we een aanbeveling. Daarbij hebben we ook wel eens, dat heb ik zelf dan naar voren geschoven als tip. Dat was het aandeel Alfen. Alfen was, zit in de energietransitie. En is een bedrijf waarvan de beurskoers wel heel erg was opgelopen. Naar ongeveer 110 euro volgens mij per aandeel. En op een gegeven moment toen het gehalveerd was, dan kijk je even niet naar wat we in de eerdere podcast hebben gehad over momentum. Het is gedaald naar 50. Dan denk je, zit hier nu waarde in dit bedrijf? Is het interessant om op te pikken? Nou, ik dacht op dat moment, maakte ik de inschatting van daar zit waarde in. Gezien ook de energietransitie en we verwachten dat we daar flinke investeringen in moeten worden gedaan. In laadpalen, in elektriciteitshuisjes. Dus bij 50 euro dacht ik van wellicht interessant gezien ook de waardering om een belang te openen. Ook gekeken naar wat het management zegt, naar hun verwachtingen. Maar wel in acht nemen, daar zitten behoorlijk wat risico's aan deze onderneming. Dus dan hebben we gekeken van hoe kunnen we die positie zeg maar openen. Waarbij je de risico's naar beneden afdekt. Dat kan in de vorm van de aanschaf van put opties. Maar tegelijkertijd ook een stukje van het opwaartse potentieel weggeven. En dat kan je doen door het middel van het schrijven van gedekt schrijven op aandelen in bezit. En ja, als je visie uitkwam dat het een mooi koersherstel zou komen, zou je een heel mooi rendement kunnen maken op de korte termijn. Maar komt je visie niet uit, en dat was in dit geval, was dat van 50 gingen we dan volgens mij nog terug bijna naar 10 euro. Misschien hebben we zelfs de 10 euro aangetikt. Nou ja, 50 euro naar 10, dan kun je het rendement wel uitrekenen. Maar door die beschermingsconstructie, waarmee je wel meedeed met opwaarts potentieel, was het verlies volgens mij iets meer dan 10%, 11 of 12%. Dus daar is het is geen succesverhaal, want ja, je speelt in op rendement, op een herstel van een beurskoers. Nou, je zit helemaal naast met je visie, maar dankzij die bescherming valt de schade mee en kun je weer dat geld allokeren in een nieuwe positie. En dat hebben we bijvoorbeeld ook gedaan in dezelfde constructie Alibaba. Dat is ook zo'n verhaal, dat aandeel was enorm afgestraft. Waarom? Omdat de overheid, ja, daar had heel weinig beleggers nog maar vertrouwen in. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Tencent, ja, mogen kinderen wel of niet videospelletjes spelen? Als de overheid zegt het mag niet meer, dan ja, verlies je daar een heel groot gedeelte van je inkomsten als onderneming. Maar bij Alibaba pakte het dat wel goed uit. Dat bleek inderdaad bijna de bodem te zijn. Dan doe je mee met het herstel. Mooi rendement, maar ook daarin een bescherming. Omdat ja, geopolitiek kun je nog wel aan op de beslissingen van de overheid.
Ja, dus die defensieve element van beleggen in opties, ja, die gebruik jij veelvoudig, begrijp ik.
Ja, inderdaad. Dat doe ik wel regelmatig. Ja. Ligt er ook aan, er zijn verschillende strategieën die ik ook inderdaad hanteer.
En om het even concreet te maken, bijvoorbeeld vorige week zat ik ook met jou, toen hadden we het over, je hebt heel veel vertrouwen in ASM. Op het moment dat je heel veel vertrouwen hebt in ASM, doe je dan ook dingen...
Bedoel je ASMI, ASML?
Ja, ASMI.
ASMI, oké. Okay. Nee, voor de...
Gewoon ASM is de tickercode, sorry. Ja, okay, ASMI. Ja. Mm-hmm. Ja. Doe je dan ook met opties? Of zeg je van...
ASMI is op zich wel een interessant aandeel. Waarom? Kijk, als je kijkt naar de historie. Dus ik heb de aandelen in bezit. Dus die zitten ook in de offensieve portefeuille. Maar ik heb zelf ook aandelen. Maar als je heel lang aandeelhouder bent, dan heb je al vaker meegemaakt dat de koers van dergelijke aandelen fors kan zakken. Nou, dat maakt niet uit, want het blijft gewoon zitten. En ik heb vertrouwen in dat op lange termijn. Omdat het bedrijf die heeft gewoon mooie winstgroei vooruitzichten. En als het bedrijf maar blijft... leveren en die winst laat toenemen, dan zal vroeg of laat de beurskoers gaan volgen. Een stukje is ook sentiment. Maar als je kijkt specifiek naar dit aandeel, in 2008, 2009, tijdens de financiële crisis, was de beurskoers met 75% gedaald. Dus dit bedrijf heeft ook al een hele lange historie. Maar ook de jaren daarna, 2011, 2015, 2018, 2020, 2022 en nu weer, heb je toch vaak dalingen gezien van 40-50%. Dus iedere keer een flinke correctie krijg je mee om je oren als je in dit aandeel zit. Maar als je dan vervolgens kijkt hoeveel beursdagen het duurt om weer een mooi rendement te hebben, vanaf die daling natuurlijk, is dat binnen een jaar, dus binnen 365 dagen, is de stijging toch iedere keer als er een daling is van ongeveer 40%/50%, is de stijging minimaal 100% en meestal is het een aantal keer 100%. Dus 200%, 300%. Bijvoorbeeld vanaf de financiële crisis was het binnen minder dan een jaar een stijging van 540%. Dus dit is wel een aandeel dat je denkt van, als het eenmaal herstelt, dan kan het hard gaan. Dus als het momentum erin zit.
Ja, maar mijn echte vraag was, jij weet alles van ASM. Mm-hmm. Doe je ook opties met ASM?
Ja, dan bijvoorbeeld recent heb ik daar een butterfly gedaan. Butterfly is wel een hele complexe strategie. Daar hebben we veel uitleg over in het blad. Maar de laatste weken kon je wel bijvoorbeeld een butterfly innemen. Met volgens mij is dat met een looptijd tot zelfs zeg maar volgend jaar december 2026. Dus dan investeer je misschien 200 euro. En die 200 euro die kan in de theorie zou het zeg maar 10.000 euro waard kunnen worden. Dus dan heb je eigenlijk met een heel klein bedragje, en dat is natuurlijk ook het hele moeilijke.
Je dan naast de aandelen aan?
Naast de aandelen.
Dus het is gewoon eigenlijk een aparte strategie waarvoor je de aandelen niet nodig hebt.
Ja, dat is zeg maar het hoekje speculatie. Okay. Dus je zou kunnen zeggen, ja, speculatie.
Ja, nee, want we hadden over defensief beleggen en dan, ja. Oké, nu snap ik wat je bedoelde.
Dus ja, dit is het geval, die zegt van, je kent dat aandeel. En als je een heel hard herstel verwacht.
Maar is het niet toch even heel erg leuk om even, ik ga je aan het werk zetten, Jeff. Ik weet dat we heel veel abonnees hebben die denken van, hey, als ik 200 investeer, dan kan 200 door het putje gaan, maar ik kan ook 10.000 winnen, wat heel erg interessant is. Kan je die optie poten, butterfly volgens mij vier poten, die vier poten even op het forum zetten? Want ik denk dat het leuk is voor de abonnees om even te kijken. En natuurlijk een enorme aanmoediging om niet abonnees, om gewoon een abonnement bij ons af te sluiten. En ik ben ook nieuwsgierig nu.
Ja, oké. Nou, vanmiddag zal ik hem op de forum plaatsen. Want dat is niet veel werk. Dus ja, dat is zeer speculatief. En dat is dus met een heel klein bedrag van de portefeuille. En in het verleden, ja, bij een aandeel als dit, heeft het ook wel goed uitgepakt. Hebben we ook bewezen. We hebben heel lang een rubriek gehad. Optietips, VS. We hebben nu nog steeds opties. Maar ik weet ook in het verleden was onze collega heel
toch lekker aan de marketing bezig was. Ik bedoel, elke week hadden we een Amerikaanse optietip. En uiteindelijk was het rendement van die portefeuille plus 500%. Hebben geloof ik ook een omslagverhaal geschreven. Kijk ik Johan even aan. Met...
Heb je het nu over de Amerikaanse optietips of over de optietips van Hildo toen?
Van Hildo. Oh, okay.
Ja, zeker. Ja.
Gewoon omslagverhaal, 500% rendement. En Hildo had ook altijd als strategie klein beetje kunnen verliezen. En...
Hildo, als je luistert, complimenten nog steeds van ons.
Ja, dus dat was een van de strategieën. Deze, ja, zeg maar, zo'n butterfly zou daar goed binnenpassen. Dus ja, ik zal die op het forum plaatsen. Maar het hele mooie van opties is dat ze toch ook heel erg defensief kunnen worden ingezet. En dat kan heel interessant zijn op bijvoorbeeld een aandeel als Ahold Delhaize. Waarom was ik bij dit hoofdonderwerp aangekomen voor de podcast? Omdat ik denk 2 weken geleden was een abonnee die heeft mij een bericht gestuurd. Die zegt van dat hij goed op weg is met een optiestrategie. En dat heet de Wheel optiestrategie. Dat hij goed op weg is daarmee een mooi rendement te behalen. En dat doet hij onder andere op het aandeel Coca-Cola. Een belegging in Coca-Cola die 4 jaar geleden hebben we een jaar lang ook de Wheel optiestrategie toegepast. In de rubriek optietips VS op Coca-Cola. En wat houdt dat in? Is eigenlijk, je hebt nog geen positie in het aandeel. En om een positie te openen, ga je zeg maar niet het aandeel kopen, maar schrijf je een put-optie. Daarmee ga je in potentie een afnameplicht aan om die aandelen te kopen. En als je niet, dat is meestal een bepaalde looptijd. Ik heb toen aangegeven, dat doe ik het liefst met een looptijd van ongeveer 6 weken. Waarom? Omdat een optie bestaat uit intrinsieke waarde en tijdswaarde. En een stukje tijdswaarde loopt het snelst uit de optie in de laatste weken dat die nog een looptijd heeft. Dus je bent continu een put-optie aan het schrijven totdat je moet voldoen aan de verplichting. En dan moet je de aandelen afnemen. Dat vind je niet erg, want het maakt onderdeel uit van de strategie. Je hebt al de premie ontvangen en vaak heb je de verplichting aangegaan onder...
Oh Jeff, ik moet echt heel veel vragen stellen vandaag aan jou. Sorry dat ik je onderbreek. Hoeveel geld heb je nodig om deze strategie te kunnen uitvoeren? Want ik bedoel, als je kijkt naar mijn portefeuille, heb je echt een heleboel aandelen die noteren tussen de 100 en $500. Als ik dan gewoon 100 aandelen moet afrekenen, is volgens mij tussen de 10.000 en 50.000... euro, stel je wel niet te veel, niet te groot. Dan moet je echt een portefeuille hebben van vele tonnen om zoiets te kunnen doen, toch? Of mis ik iets?
Ja, je hebt it takes money to make money in dit kader. Daarom kun je aandelen bijvoorbeeld selecteren met een beurswaarde. Bijvoorbeeld Coca-Cola is een geschikt aandeel voor deze strategie. Coca-Cola noteert nu aan $72. Heeft in de afgelopen 4 jaar geschommeld tussen de $50 en $72.
Ja, dus het moet je uiteindelijk, als je niet meer dan een paar procent Coca-Cola wil, heb je wel 75.000 cash nodig.
Ja, dat klopt.
Nee, oké. Okay, ja, ik bedoel, ik weet niet of alle onze luisteraars dat soort ruimte hebben.
Nee, inderdaad. Maar... Dus het ligt eraan hoe groot is de portefeuille, de omvang ervan. En hoeveel spreiding wil je aanbrengen. Dus in het meest ideale situatie zou je kunnen zeggen, ja, ik wil 20 posities kunnen hebben. En dat je zegt, nou, ik heb 20 verschillende aandelen. En als je dan een portefeuille hebt van 100.000 euro, dan zou je kunnen zeggen 5.000 euro per positie. Dus dat zou dan met een aandeel kunnen, wat ongeveer noteert aan 50 euro. Want één optie gaat over 100 aandelen.
Er valt Coca-Cola af, maar er zijn wel nog genoeg
Bijvoorbeeld Unilever. Ik weet niet wat de beurskoers nu is van Ahold Delhaize. Maar
36,30.
Ja, dus dat zou maal 100. Het gaat altijd, als je deze strategie doet en je schrijft een put. Één put heeft betrekking op 100 aandelen. Dan moet je dat geld ook echt op de rekening hebben staan. Omdat je de aandelen wilt kopen. Dat is de hele strategie. Je wilt de aandelen kopen, maar je wilt ze nu niet meteen kopen op de beurs. Je schrijft eerst een optie. Daar krijg je geld voor. En als de beurskoers gelijk blijft, stijgt, een klein beetje daalt of enorm oploopt, dan maak je een rendement. Maar dat hebben we ook gedaan toen bij Coca-Cola. Dus als ik kijk naar de cijfers, een belegging in Coca-Cola leverde de afgelopen 4 jaar een rendement op van 51%. En het gemiddelde rendement per jaar bedraagt daarmee 10,9%. Dus het aandeel heeft het niet slecht gedaan voor een defensief kwaliteitsbedrijf. Het aandeel bewoog zelf in de periode in die 4 jaar tussen de $52 en $74. En het eerste jaar dat we daar opties op schreven, toen hebben we 4 maal een put-optie kunnen schrijven en 2 maal gedekt een call-optie. Dus je schrijft eerst een put-optie. Op een gegeven moment daalt het aandeel, wordt je aangewezen, krijg je de aandelen in portefeuille. Dan kun je zeggen, ik heb moeten voldoen aan mijn verplichting. Ik kan nu weer in plaats van de aandelen aan te houden, kan ik dan gedekt een call-optie schrijven. Daarmee ga ik in potentie een verplichting aan om de aandelen te leveren als het aandeel fors zou stijgen of net boven die uitoefenprijs. En dan krijg je ook weer een stukje premie voor. Nou, dat hebben we gedaan. Dat spel van put-opties schrijven met de aandelen. Word je aangewezen, heb je de aandelen bezit. Schrijf je gedekt een call-optie. En in de tussentijd, binnen een periode van een jaar, hebben we toen $1,245 aan premie ontvangen. En een stukje dividend. Nou, zet je dat af ten opzichte van de beurskoers destijds, $61. Dan heb je het over een rendement van 20%. Dus het is een hele defensieve strategie. Waarmee je een stukje beter kan doen dan het aandeel. Als dat natuurlijk goed uitpakt. Maar het is wel een actieve manier. Het is bijna een buy-and-hold strategie. Rustig opties schrijven rondom de positie. En deze abonnee die zei dat hij had nu bijna hij heeft het 4 jaar gedaan. Dus hij heeft nu bijna $5,000 aan premie ontvangen. En daarbij opgeteld ook het dividend. Want soms heb je daadwerkelijk de aandelen in bezit. En dan krijg je ook het dividend. Coca-Cola heeft een kwartaaldividend. Dus die keerde per kwartaal 51 cent uit. En in het totaal is dat iets meer dan $2 per jaar. Wat een dividendrendement biedt van 2,8%. Je zit hier in een stabiel bedrijf. Ik ben een fan van Coca-Cola. Dus ik ga geen andere... Pepsi, dat drink ik niet. Meestal als op een tasje wordt gevraagd, we hebben alleen Pepsi. Zeg, dan doe maar iets anders. Dus Coca-Cola is gewoon een sterk merk. Het bedrijf gaf ook recent aan bij de kwartaalcijfers dat ze organisch dit jaar nog met 5-6% willen groeien. Het groeit niet hard. Het is toch een defensieve waarde. Maar als je kijkt dan wat de abonnee aangaf, $5,000 aan premie ontvangen op de huidige beurskoers, is dat ongeveer 68% rendement. Dat is toch weer een stukje beter dan die 51% die ik eerder dit jaar aangaf. En we hebben daar ook een keer een verhaal van de week over geschreven. Die zullen we in de show notes plaatsen.
Zeker.
De wielstrategie van stap tot stap bestaat uit 3 stappen. Je hebt nog geen aandelen in bezit. Dan zeg je, ik wil wel aandelen Coca-Cola. Je doet dit alleen op aandelen die je ook daadwerkelijk wil hebben. Als jij geen aandelen Coca-Cola wilt hebben, je hebt er geen vertrouwen in, dan moet je het niet doen. Denk je dat het aandeel enorm gaat stijgen, zoals bijvoorbeeld naar mijn mening een ASM International, dan ga je dat ook niet doen. Want als je dan een put hebt geschreven, dan krijg je een klein beetje premie. Maar dan loop je hele de stijging loop je mis. Dus het is echt geschikt voor wat defensievere aandelen met minder, naar mijn mening, grote koersuitslagen. Bijvoorbeeld een Unilever, een Ahold Delhaize.
Hoe defensiever een bedrijf is, hoe minder optiepremie natuurlijk krijgt. Mm-hmm. Is zoiets ook te doen met iets volatielere aandelen waar je vertrouwen in hebt?
Ja, inderdaad. Daar kan het ook.
Want ik bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt naar een Duolingo. Ik bedoel, de volatiliteit is enorm. Het verdubbelt, het halveert, het stuit het alle kanten op. Dus ik heb er nooit naar gekeken. Maar die optiepremie moet echt humongous zijn.
Ja, inderdaad. Dus ja, hoe volatieler de onderliggende waarde, hoe groter de premies. Daar vaak ook grote koersfluctuaties. Kun je daar als belegger mee omgaan? Kijk, en een Coca-Cola, dat zou je kunnen zeggen, ja, vrij saaie belegging. In een periode van 4 jaar toch een rendement van ongeveer 50%. En ook al zijn de premies lager bij de opties van Coca-Cola, heeft deze de abonnee, en lijkt me ook wel realistisch, want we hebben in het eerste jaar 20% kunnen realiseren. Deze klant geeft aan, de abonnee, 68% rendement is dat een stuk beter dan alleen de aandelen bezitten. Dus ja, je moet er wel voor werken. En er
het is eigenlijk, zoals met alle beleggingen, je moet ook gewoon de strategie eruit halen die bij je past, die bij jouw eigen doelstellingen passen, bij je risicobereidheid, et cetera.
Ja.
Ja, want vind jij nu in dit klimaat waar we nu in zitten, één strategie op dit moment de beste? Of zeg je, eigenlijk is dat toch gewoon persoonlijk en kun je nu gewoon voor alle mogelijkheden kiezen die er zijn?
Ik vind een defensieve strategie vind ik altijd een van de betere strategieën. Dan, je hebt die de strategie die ik op het forum zal plaatsen. Nou, dat is speculatie pur sang. Je investeert €200 in de hoop dat het 10.000 waard wordt. Nou, de 10.000 gaat het nooit worden, maar het kan wel maal 10 gaan, maal 20 keer je inleg. Maar dat betekent wel, je mag dus ook, als je ervan uitgaat dat het maal 10 of 20 keer je inleg gaat, dan mag je dus ook 10 keer fout gaan miszitten. Dus heb ook het idee van, ik ga nu bijvoorbeeld €200 daarin in allokeren. En je hebt een portefeuille van €100.000, dan is €200 te overzien. Maar je kan ook zeggen van, dat is vaak waar het fout gaat. Dat hebben we gezien bij de brokers. Die hebben dan drie goede tips gevolgd, van die dan maal 10 gaan. En dan word je hebberig. En dan ga je met de grote bedragen meedoen.
Ja.
En vaak is die trade is dan geen succes. Dus dat is echt, dit is meer dan een trade, dan een belegging. En dan is je risicomanagement heel belangrijk. Dat je altijd kan doorgaan met het openen van nieuwe posities. Dus ik heb niet echt specifiek een strategie die beter is, maar een defensieve strategie waarborgt in ieder geval dat je het belangrijkste op de beurs is dat je telkens toch weer nieuwe posities kunt openen. Dat je je effectenportefeuille dan runt meer als een bedrijf, dat ook de volgende dag de deuren weer open kunnen gaan, dat je niet te veel risico hebt. Net zoals bedrijven te werken met die met te veel schulden werken.
Ja, ja.
Waardoor je echt tegen een zeepad aanloopt.
Mooie waarschuwing ook nog vooraf. En dank Jeff en Karel voor de mogelijkheden die jullie hebben aangegeven om met opties te beleggen. We zetten alle relevante informatie in de show notes. Plus als bonus nog op het forum de speculatieve constructie die Jeff zojuist uit de doeken heeft gedaan. Hartstikke mooi. We gaan naar het volgende onderwerp.
Voor kennis.
Ja, gelukkig. Het was een tijdje wat minder, maar gelukkig weer vele lezers, of ik zeg lezersvragen, beleggersvragen. Eentje die haakt wel aan op de actualiteit van gisteren, woensdag. 30 april, nieuws over Ebusco, elektrische bussenbouwer die failliet dreigt te gaan. De vraag was die wij daar over kregen van, is daar nou dat het koersverloop op die dag dat het bekend werd, dat zag er heel raar uit, ook in die dagen daarvoor. Is daar nou met voorkennis gehandeld? Jeff, jij volgde dit aandeel goed, je volgt het nieuws erover denk ik nog steeds wel. Kun jij daar iets zinnigs over zeggen?
Het is, kijk, de NOS die kopt gisteren met faillissement dreigt voor de busfabrikant. En je zal dan zien, zeker omdat het ja, als een bedrijf inmiddels ja, op de lijstje staat van een faillissement, dat er dan ja, heb je al een hele lage beurskoers. Er wordt vaak al weinig in gehandeld. Dus dat kan voor enorme koersfluctuaties zorgen en prijsschommelingen. En ja, tegelijkertijd is ja, bij elke belegging, naar mijn mening, voorkennis niet uit te sluiten. Ik heb al zo vaak gezien dat voorafgaand aan een bod, dat de koers oploopt van een aandeel zonder dat er ook maar nieuws is over een bedrijf. Er zijn geen kwartaalcijfers. De concurrenten zijn niet met kwartaalcijfers gekomen. En opeens een aandeel wat ja, heel lang daalt of al heel lang zijwaarts beweegt, stijgt opeens met 40%. Binnen een paar dagen. Ja, dat kan niet anders dat andere mensen die ja, dicht bij het vuur zitten.
Heb je daar een recente voorbeeld van?
Invoerheffingen.
Ja.
Ik bedoel, dat is voorkennis van hier tot Tokio. Wat op 7:10 Nederlandse tijd begon opeens de opties QQQ op de Amerikaanse Nasdaq met een looptijd van 24 uur op te lopen. Er werden echt miljoenen dollars in verhandeld. Ja. En 10 minuten later zei Trump, we pauzeren alles 90 dagen. En die opties waar miljoenen in gepompt is, stegen met 2500% in één keer. Dus niet bij een bedrijf, maar ik bedoel overal is voor kennis.
Ja.
Ja.
Daarom heet onze podcast ook zo. Dus, maar goed, even voor de helderheid. We kunnen natuurlijk niks bewijzen als het om Ebusco gaat. Maar ja, meer Jeff, denk ik, om aan te geven van ja, er zijn sowieso redenen geweest waarom dit aandeel flink zou kunnen bewegen. Het is wel opmerkelijk. Maar nou ja, goed, ja, jij kijkt er natuurlijk ook van de buitenkant tegenaan.
Ja, inderdaad. Vaak kom je toch pas achteraf, kom naar buiten of iemand dan echt daadwerkelijk ja, met voorkennis daarin handelen. Maar ja, dit is sowieso, als een aandeel faillissement is, dan zijn er ook toch weer ja, een hoop beleggers, speculanten die denken, ja, ik ga hier een gokje wagen dat het ja, niet failliet gaat. Ja. En ja, dan heb je een hele mooie ja, pay-out ratio, zou je bijna kunnen zeggen. Omdat het dan ook je inleg vaak ja, gaat vermenigvuldigen.
Ja.
En dat kan gewoon een strategie zijn. Dat je zegt van, nou ja, ik ga dit, er zijn 10 bedrijven waar tegen een faillissement loopt. En ik ga in al die 10 bedrijven een positie innemen. Ik weet dat er 9 van die 10, die zullen daadwerkelijk failliet gaan. Ik ben mijn inleg kwijt. Maar die ene, die kan dan het verschil maken met een doorstart. Of ja, dat er toch iemand, een groot aandeelhouder zegt van, nou ja, ik doe nog wel een keer een investering. Er is wel een verwatering, maar dat je dat toch nog positief ja, dan uit kunt geraken.
Ja.
Ja.
Dankjewel, Jeff. En dan zijn er wat vragen binnengekomen. Die hebben betrekking op de grondstoffenmarkt. Nou, daar zouden we 3 podcasts over kunnen vullen. Dus aan Karel de eer om de vraag van Willem te beantwoorden. Welke grondstoffen en welke grondstofaandelen zou je momenteel in portefeuille moeten hebben?
Nou, ja, mijn meest recente tip in de beleggersbelangen en uit de grondstofsector was falen. Die heb ik op 3 mei getipt. En de reden was eigenlijk dood eenvoudig. De koers van falen ging in een rechte lijn van linksboven in de grafiek naar rechtsonder. Dus $16 begonnen we 2024 mee. En een jaar later stonden we op $9. Extreem lage waardering van 3,2. En de vraag is eigenlijk, wat is er aan de hand? Nou ja, de hoofdreden was ja, misschien één ding. De fantastische prestaties van de Magnificent Seven in 2024. Dus ja, je wil Amerikaanse aandelen hebben en geen Braziliaanse aandelen. Maar deze trend is gedraaid. S&P 500 staat 5% lager. En falen staat dit jaar 13% hoger, gecorrigeerd voor alle valuta. Dus dat is een verschil van 18 procentpunt. En ik denk echt dat de opkomende markten en de grondstofaandelen uit de opkomende markten aan inhaalslag begonnen zijn. Dus de eerste 13% is er al sinds de tip in de beleggersbelangen. Maar ik denk nog steeds dat falen koopwaardig is.
Ja, nou, helder antwoord. En nou, we geven net uiteraard niet al onze grondstoffentips weg. Maar Karel heeft in ieder geval eentje gegeven voor Willem. En nou ja, toeval of niet hebben we nog een vraag over falen gekregen. Namelijk Steven die zich afvraagt hoe dat zit met de ADR die in New York wordt verhandeld op dit Braziliaanse bedrijf. Beetje vaag vindt hij. Zou Karel in dit geval een keer kunnen uitleggen hoe dat zit met een ADR waar je dan precies in belegt?
Ja, zeker weten. Je belegt dus in een niet rechtstreeks in een aandeel Valen, wat alleen genoteerd is aan de beurs van Sao Paulo. Maar je belegt in een certificaat. En achter dat certificaat zit een aandeel. Dus een grote Amerikaanse zakenbank zoals JP Morgan of Citi. Die koopt de aandelen in Brazilië en zet deze aandelen via een certificaat op de beurs van New York. Het heeft een aantal voordelen. Heel veel brokers hebben geen eens toegang tot Braziliaanse aandelen. Dus je kan er niet in. Heb je wel toegang tot Braziliaanse aandelen, zijn de kosten van de beurs van Brazilië een heel stuk hoger dan de beurs van New York. Dus heel veel bedrijven kiezen om een ADR te hebben in New York. Het is gewoon een echt aandeel wat de zakenbanken kopen. Het enige nadeel is omdat die aandelen bij de zakenbanken zitten en jij hebt recht op dat aandeel via een certificaat, heb je geen stemrecht. Nou ja, Jeff vind ik wel een hele fanatieke man die af en toe naar aandeelverhoudersvergaderingen gaat. Ik heb zelf nog nooit ergens voor gestemd. Heb jij wel eens ergens voor gestemd?
Ja, ik heb wel zo ergens voor gestemd, ja. Of ik akkoord ga met de beloning van het management.
Ja, ja, klopt. Weet je. Dat zou je dus niet kunnen doen. Dus dat is het enige nadeel. Je hebt geen stemrecht.
Nee.
Maar ik heb zelf ook meerdere ADR's in New York gekocht, waarvan Valen de één is. En het is gewoon een prima product.
Ja, want jij raadt beleggers als Willem en Steven dus aan om in die ADR te beleggen en niet rechtstreeks als dat mogelijk is.
Nee, kijk, en de hoofdreden is A, het is goedkoper. B, kan er waarschijnlijk niet eens in. Want ik ken heel weinig brokers die gewoon individuele Braziliaanse aandelen in Brazilië hebben. Ja. Het enige wat je ervoor opoffert is je stemrecht.
Ja, dus niet een beetje vaag, maar gewoon heel duidelijk.
Ja, heel duidelijk. Het is gewoon veilig. Het is gewoon goed. En de kosten zijn lager.
Ja.
En de enige die een kosten betaalt is Valen om Citibank in te huren. Maar het bedrijf Valen betaalt dan die kosten van die ADR. Ik neem het gewoon op de balans.
Ja.
Dus als je het koopt, is gewoon New York de beste keuze voor dit soort aandelen.
Ja.
Dus ik heb zelf ADR's, is gewoon veilig.
Oké. Okay. En dan de laatste vraag die waar jullie allebei, weet ik zeker, een mening over hebben, Jeff en Karel. Namelijk van Hans, hoe kan ik als belegger het beste inspelen op de tariefkwestie? Nu duidelijk is dat er heel weinig aanvoer meer is vanuit China naar de VS. Welke sectoren zullen in de grootste problemen komen? Nou, in de vorige aflevering benoemde Jeff al de autosector. Hans en anderen, wil je het antwoord weten? Luister naar de vorige aflevering. Als het om de autosector gaat, zie je nog andere sectoren, Jeff, waarvan jij zegt van ja, die zouden wel eens in de allergrootste problemen door dit verhaal kunnen komen?
We hebben ook denk ik al eerder aandacht besteed aan dat bedrijven als Nike, dat die daar maakten we ons toen zorgen over, omdat het grootste deel van alle producties vindt plaats in Azië.
Vietnam.
En
450.000 medewerkers.
Ja, dus dergelijke bedrijven die toch daar heel erg kwetsbaar voor zijn. Dus ja, ik denk bijvoorbeeld sowieso die auto-industrie, maar ook Nike. Tegelijkertijd andere bedrijven die ik niet direct op mijn radar heb staan. Zou ik niet direct weten. Kijk, ik weet wel een aandeel waar ik heel lang ook heel enthousiast over ben geweest, is Vinci.
Ja.
Vinci. En dat is nou een bedrijf wat er nou juist geen last van heeft. Dat is de uitbater van die tolwegen. Ja, als je op vakantie gaat naar Frankrijk of naar Spanje.
Ja.
Dan iedere keer als je door zo'n tolwegpoortje gaat, daar zijn kosten aan verbonden. En dat is het verdienmodel van Vinci. En die is dus helemaal niet afhankelijk van importheffingen.
Nee.
En er zit er wel ruimte in voor een flinke winstmargeverbetering. Want dat is altijd als ik in Spanje rij, opvalt. Zullen er nog gewoon mensen in die huisjes zitten?
Ja, dat wordt al steeds minder.
Maar
wordt er automatisch.
Ja, maar waarom noem je in dit verband Vinci? Jeff, eigenlijk gewoon om aan te geven van dat er ook bedrijven zijn die er helemaal niks mee te maken hebben.
Ja, dat lijst met bedrijven die er helemaal vrij van staan. Die is gewoon heel naar mijn mening heel lang.
Ja.
En binnen de portefeuille zou je daar wat mutaties in kunnen doen om te verzorgen dat je daar misschien minder van afhankelijk bent.
Nike erin, Vinci Wat denk je eruit? Zie je erin bijvoorbeeld?
Ja, maar bijvoorbeeld. Okay. We hebben toen recent hebben we ook een verhaal van de week geschreven over die importtarieven.
Ja.
Wat ik ook aangeef, we hadden ook een strategie op Nike om daar afscheid van te nemen. Ja. En andere aandelen die we kansrijker zagen om die dan daarvoor in de plek te geven.
Ja, helder. Ja. Karel, kun jij bepaalde sectoren noemen die extra veel last gaan krijgen?
Nee, alles heeft te maken wat Trump wil.
Ja.
En ik ben het spoor een beetje bijster tussen invoerheffingen is het mooiste woord uit het woordenboek en Art of the Deal. Ik heb geen idee hoe bond Trump het wil maken. Als hij wil, kan hij elk land in de wereld in een recessie krijgen. Ik bedoel, zelfs Fancy kan hij kapot krijgen als hij dat wil. Want wij Europeanen zijn zo chantabel als maar kan. Want we nemen heel veel LNG af van de Verenigde Staten. En als Trump zegt, die maffe Europeanen krijgen geen LNG meer. Dan heb je 2022 in het kwadraat met die extreme elektriciteitsprijsstijging. Dus de vraag is een beetje van, wat wil Trump? Ik bedoel, wat hij nu, als ik naar mijn eigen portefeuille kijk, zijn er een aantal aandelen die gaan heel hard naar beneden. Dat is alles wat te maken heeft met China. Dus Korea daalt, hangt helemaal onderaan mijn portefeuille. Aandelen uit Indonesië hangen erbij. En daarnaast alle aandelen die indirect ook met China te maken hebben. De olieaandelen, zeer hoog gecorreleerd met de wereldwijde economische groei, waarvoor China ook heel erg belangrijk is. Dus de vraag is een beetje, hoe bond wil Trump het maken? Ik heb eigenlijk geen idee.
Nee, dat is ook een antwoord op de vraag.
Ik heb geen idee. Dus vooral, wie hebben het slechte? Alles wat met China te maken heeft en met economische groei. En we gaan de komende tijd wel zien wat er nog meer gaat gebeuren. Maar wat ik wel heel erg opvallend vind is dat je nu de beurskoers sterk ziet stijgen. Dus in de eerdere afleveringen van deze week zei Jeff dat we op zich wel een hele sterke maand achter de rug hebben in de Verenigde Staten. Al het verlies van de handelsoorlog is goed gemaakt. Maar als je dan kijkt naar macro-indicatoren die gewoon niet bounce en altijd sterke trends laten zien, die laten nog best wel wat onzekerheid zien. Waarvan mijn favoriet op dit moment is USD-CAF. Dus dat is de prijs van een Zwitserse frank in Amerikaanse dollars. Die grafiek staat gewoon, gaat ook van linksonder naar rechtsboven. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat er allemaal gaat gebeuren.
Ja, nou, dat is een bruggetje naar het allerlaatste onderdeeltje van deze podcast. Namelijk, waar kijken we naar uit?
Ga ik meteen door. Ja. Ik bedoel, vorige week een heleboel cijfers. Deze week ook een heleboel cijfers. Dus gisteren woensdag, vandaag donderdag en morgen vrijdag komen uit mijn portefeuille ADP, Frontline, Totaal, Falen, Albemarle, Moderna, Duolingo, mijn favoriet, Antero, Linde, Cameco, Shell, Exxon en Chevron. Maar dat is niet eens het hoogtepunt. Het hoogtepunt is aanstaande zaterdag. Dat mag jij vertellen.
Ja, dan ga ik kijken naar de meeting van Berkshire Hathaway.
Precies, precies. Heel goed. Dus ik zit ook klaar. Dus Nederlandse tijd, 3:00 begint hij zijn eerste beleggersvraag te beantwoorden uit het publiek. En het gaat tot 8:00 s'avonds door. Dus gewoon 5:00 non-stop beleggersvragen. Dit weekend is al kan en kruiken, want ik heb mijn familie bij mijn schoonfamilie neergezet. En de snackies zijn in huis gehaald. Dus ik kijk uit daar aanstaande zaterdag.
Oké, en Buffett, is die nu al 100 of nog niet?
Nee, nog niet halverwege de 90. Dus je kan sowieso nog
ook dan gaat hij al 99 was. Dat, nee, oh, hij nee, kan nee, nog jaren nee, mee. Nee.
Jij hebt even heel snel een fact checken. Wat ik zie hem op internet kijken.
94.
Zat ik halverwege 90 zat ik redelijk goed. Dus,
broekie, oké. Okay. Jeff, waar kijk jij behalve naar de heer Buffett naar uit?
Dat was eigenlijk toch het belangrijkste dingetje wat ik wilde zeggen.
Maar ik nou gras voor je voeten weg, Jeff?
Nee, want ik mocht hem inkoppen. Okay. En verder is natuurlijk zijn een aantal bedrijven die toch weer cijfers gaan delen. Dus volgens mij was het Ahold is aan de beurt. En in ieder geval Philips.
Ja.
Dus Philips volg ik ook namens beleggersbelangen. Als, in de sector met de technologie. In Nederland, naast ASML, TKH, BC. dergelijke bedrijven. Dus daar gaan we naar kijken. En als dat spannend is, dan zullen we daar over schrijven in het blad.
Ja, nou, hartstikke goed, Jeff en Karel. En ook weer een mooie week in het verschiet. Dat hoor ik nu al. Dank jullie wel. Dank jullie ook. Dank jullie wel, kijkers en luisteraars. We zijn aan het einde van deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelang op Facebook, X of Instagram. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal of op Spotify. Donderdag 8 mei zijn we er weer met een nieuwe voorkennis. Met weer Jeff en ook met Stefan Hendricks. Mail je vragen voor beide heren naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. En ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant kan zijn? Stuur hem dan naar hem of haar door. Tot volgende week. We'll be right back.